In Openbaring 1 waren we bij Johannes die zei: ik was in de geest op de dag des Heren. En ik heb u gezegd, de kans dat het op zondag was is 1 op 7. Het heeft er namelijk niks mee te maken. Het zou gewoon toeval geweest zijn. Want het gaat om geestelijke dingen. De dag des Heren is namelijk het oordeel van de Heer. En waar we de uitdrukking in de Bijbel tegenkomen, blijkt die dag des Heren officieel gemarkeerd te worden. Dat wil zeggen te beginnen aan het einde van de 70ste week van Daniël. Beter is natuurlijk aan het eind van de 70 weken van Daniël. Al maakt dat geen verschil. Maar het betekent in ieder geval dat dat lang tevoren was aangekondigd. Het is de gelegenheid waarbij Jeruzalem verwoest wordt, waarbij de Olijvenberg scheurt, waarbij een gelovig overblijfsel kennelijk de naam des Heren heeft aangeroepen en waarbij de Heer zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, etc. Dan heb je geen Jeruzalem meer, want het is verwoest. Dan heb je geen Joodse staat meer. Voor zover ik het begrepen heb, ook geen Palestijnse trouwens. Er is helemaal geen leven meer in het land bij die gelegenheid. En u begrijpt, dan beginnen niet de 1000 jaren. Dat kan moeilijk. Want de 1000 jaren beginnen niet bij de opstanding van Christus, niet bij de wederkomst van Christus, maar bij het binden van Satan. Want het enige wat over die 1000 jaren in de Bijbel staat, is dat er 1000 jaren zijn waarin Satan gebonden is. Dat duurt nog heel lang voor we het daarover hebben, want het is Openbaring, wat het maar was, 20 of zoiets. Maar ik zeg het nu al met nadruk dat u daaraan wendt. De uitdrukking 1000-jarig rijk zult u niet vaak uit mijn mond horen. De uitdrukking 1000-jarig vrederijk al helemaal niet. Want het is in wezen geen Bijbels concept. Wij kunnen natuurlijk met elkaar afspreken wat we onder die uitdrukking zullen verstaan vanaf nu. Maar het probleem is dat je nooit eigen betekenis moet geven aan termen die op een of andere wijze aan de Bijbel ontleend zijn. Je moet Bijbelse termen gebruiken in de Bijbelse betekenis. En iets als een 1000-jarig rijk, inderdaad, komt daar niet voor. Er komt voor het eeuwig koninkrijk van Christus. Al moet ik zeggen dat het toch echt pas begonnen is bij zijn opstanding. Maar het zal geen einde nemen. Zijn koninkrijk zal geen einde nemen op de troon van zijn vader David. Want het was kort geleden weer kerstfeest. Hoewel, toch maar. Dat weet iedereen dat. En daarna moet je dus niet meer praten over 1000 jaren. 1000 jaar is het binden, gebonden zijn van Satan. Niettemin, zo'n koninkrijk zou op aarde komen, maar de vestiging van dat koninkrijk van de Messias, de zoon van David, op aarde, dat koninkrijk zou, althans de aanvang van dat koninkrijk, de vestiging van dat koninkrijk op aarde, zou beginnen met een oordeel over de volkeren. Niet te verwarren met het oordeel over de doden. Dit gaat over een oordeel over de levenden. In de dagen van de wederkomst van Christus, wanneer hij niet de doden, maar alle volken voor zijn aangezicht zal verzamelen en hen van elkaar scheiden gelijk, of niet maar was, de schapen van de bokken scheidt, wat dat maar wezen mag enzovoort. Maar het staat natuurlijk gewoon in Matthäus 25. Dat is in verband met de wederkomst van Christus. Dan is Satan nog niet gebonden, dus het is meer dan 1000 jaar voor de jongste dag. En de zogeheten laatste dag, ten laatste dagen, zal de zoon des mensen inderdaad oordelen. Natuurlijk degene die dan leven, maar dan ook degene die gestorven zijn. De levenden en de doden namelijk. Dat is dus een heel eind later. Hier is niks moeilijks aan. Of het in overeenstemming is met klassieke geloofsbelijdenissen, catechismussen en dat soort dingen, heb ik geen flauw idee van hoor. Het is in overeenstemming met de Bijbel. Goed. Staat in de Bijbel. Maar die dag des Heren is dus het oordeel des Heren, dat een tijd neemt. En dat het woord dag dan ook opgevat kan worden als tijd. Dat mogen dan zo zijn. Dat is ook zo namelijk. Maar dag des Heren is het oordeel des Heren. Ik heb u dat vorige keer gezegd. Ik heb u trouwens gelezen, meen ik, uit de Stefania. Omdat de uitdrukking daar een keer of acht misschien wel vaker genoemd wordt. Dan krijg je een goed idee. Ik neem niet de gelegenheid om alle schriftplaatsen waar de uitdrukking voor komt te noemen. Ik heb ze niet eens geteld. Zoveel zijn het er. Dus dat doen we niet. Maar Johannes krijgt daar een blik op. Waarmee dan meteen wordt vastgesteld dat in de dagen van Johannes die dag des Heren nog toekomst was. Heb u dat? Zodat je ook de oudtestamentische profeten dienaangaande niet moet wegverklaren naar het verleden of naar de dagen van of zelfs voor de zogeheten eerste komst van Christus. Als dat zo zou zijn, dan was dit Bijbelboek buiten de orde. Maar we nemen aan dat het dat niet is, dus het moet nog gebeuren. Dan krijgen we opnieuw vers 11, vers 10. Ik hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin. Dan weet je wiens stem dat is. Daar is ook niks moeilijks aan. Toch? De bazuin, de shofar. De Duitsers denken dan dat het een trombone is. Maar dat zag ik van de week nog ergens. Iets van een bijbeltekst met... dat was van Wim Malgo, dat is leuk. Dat is een Nederlander, dat weet u waarschijnlijk. Hè? Die in Zwitserland al tientallen jaren. En in het Duits dus, en in het Duits schrijft. En dan kom ik zo'n boekje van hem tegen in het Nederlands over de laatste bazuin. Maar op de voorkant staat een afbeelding van een trombone. Want een bazuin lijkt op pozaune. En een pozaune in het Duits is niet een bazuin, maar een trombone. Heb u dat nog? Ik vind die dingen grappig. Dan zie je dus meteen, als je het boekje ziet, denk ik, dat is uit het Duits vertaald. Want er staat bazuin, dus je vindt een plaatje van een pozone. Nou ja, als ik Wim nog eens tegenkom, dan moeten we het daar nog eens over hebben. Maar dat terzijde. Een bazuin. U weet toch, de bazuin is de shofar en de shofar is een ramshoorn. Je schijnt hele grote rammen te hebben dan wel... nog grotere ramshoornen. Die ene die ik thuis heb, dus zo'n ding ongeveer. Groter, dit. Jullie hebben hem moeten verhuizen, dus dat is groter, hè, nog. Een verschrikkelijk groot ding. Er zijn ook kleinere, heb ik begrepen. Maar een shofar, een bazuin, is dus inderdaad een ramshoorn. Ramshoorn. In het Engels heten trouwens alle blaasinstrumenten een hoorn. Zelfs een klarinet noemen ze daar een hoorn. Ja, vreemd genoeg, een hoorn. Want het schijnt dat hoornen geluid voortbrengen. Dat hoort ook zo. Waarschijnlijk heet het daarom ook een hoorn. Taal is een snaaks ding, hoor. Nou ja, in ieder geval, het is de hoorn van één ram. En als in de Bijbel sprake is van het blazen van de bazuin, dan gaat het om het geluid dus dat voortgebracht wordt door een ram. Dan zult u denken, maar dan is het beest toch noodlottig overleden. Dan moet ik u zeggen, ja, maar er komt alleen maar geluid uit als je er eerst weer nieuw leven in blaast, hè? Dat is het leuke van blaasinstrumenten, sprak hij. Want ja, dat zijn dode dingen, maar je blaast je adem in en je brengt je ding tot leven, jouw leven. Daarom klinkt hetzelfde blaasinstrument verschillend, nagelang wie erop blaast. Dat is het probleem van de klassieke muzici. Die worden geacht altijd dezelfde toon voor te brengen. Alle hoornisten moeten precies die toon voortbrengen. Hetgeen ze niet meevalt. En daarom hebben ze koffers vol met mondstukken en dingen. Want het moet allemaal aangepast worden. Want ja, als je dat niet aanpast en als alle instrumenten hetzelfde zijn, dan klinken ze allemaal verschillend. Ik vind dat wel grappig, eigenlijk. Dit soort dingen. Ja. Het jaagt je ook op kosten als je blaasinstrumenten speelt. Maar dat is een ander verhaal. Waar het over gaat is dit. Dat de bazuin in de Bijbel is altijd de uitdrukking van een stem, het woord van God. Dan wel van een hogere macht, van autoriteit in het algemeen. Het is bovendien, een hoorn is bovendien de kracht van het dier waar die hoorn van afkomstig is. Je zal maar op een hoorn genomen worden. Nou, als het een althoorn is, valt het nog mee. Maar je wil niet dat je op een tuba genomen wordt, zal ik maar zeggen. Of een sousaphone. Maar toen maar. Zoiets. Hoe leg ik dat uit? Het is kracht, maar het is geluid. U weet nog hoe het was ook alweer met Jericho. Dat weet iedereen. Want wij kennen het Negro Spirit. Mag je nog Negro zeggen? Het heet alleen nog Spirituals, hè, tegenwoordig. Hoewel ik dacht dat dat Spiritus was. En je never trouwens, Spirituals. Maar goed, Negro Spirituals, dat zijn songs. U weet wel, en een van de bekendste is geweest. Joshua Fit, The Battle of Jericho. Dus we weten allemaal hoe het was. En toen bliezen ze allemaal op die bazuin. And the walls came tumbling down. Weet u nog? Van het geluid van de bazuin. Toen heeft iemand in Duitsland uitgevonden dat die muren toch wat slecht gebouwd waren. Maar dat het kan dat onder de druk van het geluid van al die ramshoornen, dat daardoor de muren zijn ingestort. En zo zie je, de Bijbel had toch gelijk. Kijk even of jullie literair en cultureel onderlegd zijn, maar toen maar. De bazuin. Als de welzalig het volk dat naar uw klanken hoort. Dat is de berijming, geloof ik, van een psalm. Welzalig het volk dat het geklank kent, staat, geloof ik, in de Statenvertaling. Dat woord geklank is inderdaad het woord voor het geluid van de bazuin. Per definitie. En in de Bijbel kent ook voorschriften omtrent het geluid van de bazuin, eventueel vervangen door zilveren exemplaren. Dan worden het trompetten genoemd, meen ik, in de Statenvertaling. Maar principieel blijft het origineel, blijft het de shofar. En hoe je dat ook keert of wendt, de voorschriften in de Bijbel onder de Mosaïsche wet hebben allemaal betrekking op de koning. Als de bazuin geblazen wordt, dan is er een koning. Als de bazuin geblazen wordt, moet men verzamelen bij de koning. Dan is Adonis koning, of was het Salomo? Nou ja, Adonia was het trouwens. Of wat zullen we doen? Zullen we bazuin blazen? Dan moet men verzamelen tot de strijd. Enzovoort. En dat heeft zich lang volgehouden, dat idee. Het geluid van de bazuin is een oproep voor nationale aangelegenheden. Dat is nog gebleven tot Jan Klaassen. Kennen jullie Jan Klaassen? Die was trompetter in het leger van de prins. Laat ik dat nou ook geweest zijn. Maar goed, oh, dat was van de koningin trouwens. Maar 1965. Maar dat even terzijde. Maar het is nog steeds zo. En we kennen nog steeds de signaaltrompet. De klaroen wordt het ook wel genoemd. Waarin commando's gegeven werden. Zo van aanvallen of terugtrekken of nu naar bed. Of nu de kraan dichtdraaien. Dat heet tap toe, weet u nog. En het reveis morgens vroeg. We werden ermee wakker. Ja. En het Wilhelmus. Of wat er verdoor moest gaan bij zulke gelegenheden. Maar de shofar, de bazuin, is als ik het door de bank neem, zo in het algemeen, dan is het het spreken van God binnen Bijbelse context. Natuurlijk komt het op lager niveau voor, maar het is altijd de afbeelding, uitbeelding van hoe het zou moeten zijn. Want de Heer zelf zal nederdalen met de bezuin gods, staat er dan. Met de groep, met de stem des aartsengels en met de bezuin gods. Dat is 1 Thessalonicenzen 4, gaat over de wederkomst van Christus. En de opname van de gemeente trouwens, dat ga ik nou niet uitleggen. En in 1 Korinthe 15, daar staat met de laatste, in een ogenblik, met de laatste bazuin. En de laatste bazuin is gewoon de laatste oproep. Moeilijker is het niet. Dat hij laat is, ja, dat betekent het woord natuurlijk ook. Maar dat is het spreken van God. Hetgeen belangrijk genoeg is, omdat wij aan de andere kant leren, en daar komen we straks ook op, naar aanleiding van Openbaring 1, dat God in onze dagen niet spreekt. En dan ineens spreekt hij. Ik heb u dat vorige keer geciteerd, meen ik, uit Psalm 2. Waar staat dat de Heer lacht om de situatie in de wereld? Wij misschien niet, maar de Heer wel. Die in de hemel woont zal lachen, de Heer zal hem bespotten. Want zegt hij, ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid. Ik heb niks meer aan gedaan, want het is al gebeurd. Alles is al geregeld. En intussen verbergt de Heer zich. Want daar gaat het hier vervolgens over. Eigenlijk nog 2 hoofdstukken lang, dus we hebben het daarover. Intussen verbergt hij zich, maar Psalm 2 gaat verder met dan, dat wil zeggen later, ooit, in de toekomst, dan, niet nu, maar dan, zal hij tot hen spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Dat is niet vandaag, ook niet gisteren, dat is pas in de toekomst. Ik ga het niet nauwkeuriger zeggen, gewoon vanaf zijn wederkomst. En dat is precies wat hier aangehaald wordt. Ik hoorde mij achter mij een grote stem als van een bazuin. Let op dat er nog bij staat een grote stem. Het is diezelfde stem als uit 1 Thessalonicenzen 4. De Israël Nederlander met een geroep, met de stem des aartsengels en met de bezuin gods. Er staan 3 uitdrukkingen. 1 was ook genoeg geweest, mag ik aannemen. Maar er staat er 3 keer om aan te geven, dat gaat met nogal wat geweld gepaard. Waarom ook niet? God is krachtig. Dit is eigenlijk een woordspeling, wat ik nu zei. God is krachtig, want het woord voor God betekent kracht. Ik kan het niet helpen. Elohim, kracht. Eigenlijk in het meervoud krachten. Dat is niet omdat God meerdere krachten is, laat staan 3. Maar dat is omdat het geen rekenkundig meervoud is, maar een pluralis extensionis. Goed, hè? Ik zei het in 1 keer goed. Goed, hè? De hele middag geoefend. De pluralis extensionis. Pluralis, dat is meervoud. En extensionis, dat wil zeggen van uitgestrektheid. Meervoud van uitgestrektheid. Elohim. Elohim is kracht. Eloha is kracht. Ela is kracht. En Elohim, dat wordt het meervoud. En dat betekent uitgestrekt. Dat is het. Zoals we dat zo meervoud kennen in wateren. Noem nog eens wat. Luchten. Hoger dan de blauwe luchten. Hoeveel blauwe luchten zijn er dan? Wat dacht u van toekomende eeuwen? Er is er maar 1, hoor. Maar het is een heel lange. En daarom heet die eeuwen. Koren. Het hangt er vanaf wat je onder een koor verstaat. Ja. Maar als het graan is, is het. Nou ja, laat maar zitten. Trouwens, ik ben opgegroeid vlakbij een bord waarop staat met grote letters Turkenburgs zaden. Met die figuur met zo'n zak en droeg die onze schouder. En dan zo uitgestrekt, zo zwaarde die zo achterover. Turkenburgs zaden. Want dat was in Bodegraven en onze school stond naast of in dezelfde straat als het hoofdkantoor van Turkenburgs Zaden. En die borden, die hingen, van die emaille borden, hingen op elk station in Nederland. Spoorwegstation. En toen reisden we allemaal nog met de trein, hè, in die dagen. Dat was heel lang geleden. Ja, in de vorige millennium zelfs. Turkenburg Zaden. En ik altijd maar denk, hoeveel zaden zijn dat er dan? Maar het is gewoon meervoud van uitgestrektheid. Dat noem je zaden. Nou ja. En Elohim, dat is de krachtige God. Onbeperkte kracht. Maar we lezen ook, God is woord. En dus het woord Gods is krachtig. Juist, dat is Hebreeën 4. Gods woord is krachtig. Is scherper dan enig tweesnijdend zwaard enzovoort. Of mijn woorden zijn geest en kracht. Gods woord is kracht en bovendien het evangelie. Dat is toch woord van God. Is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En hoe wordt krachtig? Wordt uitgebeeld in de Bijbelse beelden dan wel beeldspraak. Het geluid van een bazuin. En dat is het dan. Wij kennen trouwens het werkwoord bazuinen. Dat betekent ook met kracht een mededeling doorgeven. Iets uitbazuinen. We zetten er nog uit voor, alsof je in bazuinen ook kon, maar dat kan helemaal niet. Maar het is gewoon om het begrip te versterken. Want taal is een leuk ding, hè? Uitbazuinen. Ik hoorde een stem, grote stem als van een bazuin. Als je hem dus legt naast Psalm 2, dan zal ik spreken tot en in mijn toon. Dan weet je waar het nu over gaat. Op die dag des Heren. Dat gaat over dat de Heer zal spreken in zijn toorn. En dus in zijn grimmigheid de volkeren zal verschrikken. Maar ja, dat weet je al, want dat is de dag des Heren. Staat er dus eigenlijk al twee keer. Heb je dat? Komt overeen met dat de Heer wederkomt en zal zitten op de troon zijner heerlijkheid. Met grote kracht en heerlijkheid heet het dan. Zo is het maar net. En dan wordt hij weer voorgesteld. Dat gebeurt hier menigmaal. Dat is omdat wij er niet te gering over moeten denken. Hij heet al in vers 5 de eerstgeborene uit de doden, de oversten van de koningen der aarde. In vers 8 heet hij de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Die is en die was en die komen zal. In vers 11 heet hij, ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste. Nou ja, en dan zeg ik ook maar, en hij heet ook in vers 17, de eerste en de laatste die leeft en ik ben dood geweest en zie ik ben levend in alle eeuwigheid. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Je kan het niet missen. Nou ja, dat kan kennelijk wel, maar je mag het niet missen. De Heer Jezus Christus is dezelfde als Jehovah in het Oude Testament. De volgende vraag had moeten zijn nu, en wie is dan Jehovah? En dan moet ik u zeggen, Jehovah is de verschijning van de onzienlijke God. Want God kan niet gezien worden. En als de onzienlijke God zich manifesteert, verschijnt, dan verschijnt daar de gedaante die wij kennen als Jehovah. Zo wordt hij genoemd. Zo wil hij ook genoemd worden. Die naam geeft hij op als hij gevraagd wordt. Heb u dat nog? En als ik nou niet op Urk was, maar in Kampen, dan zou ik vervolgen met Jehovah is de verbondsgod. En dat betekent dat God in relatie staat tot de mens. En binnen die relatie, binnen dat verbond, wordt hij Jehovah genoemd. Dat is hetzelfde. Dat is het. Maar goed. Maar het is de Heer Jezus, die dan ook inderdaad heet Heere Jezus Christus. Jehovah, Jezus Christus, enzovoorts. En de verwijzingen naar Jesaja heb ik al met u gevolgd. Dus op dat Alfa en de Omega, en eerste en laatste, ga ik nu niet meer in. Niettemin blijf ik er even bij stilstaan, want dat doet Johannes zelf ook hier, hè. Hij zei, ik ben Alfa en de Omega, de eerste en de laatste. En dan gaat hij verder weer met... Ik was op de dag des Heren, ik hoorde een stem als van een bazuin. En hetgeen gij ziet, schrijf dat in één boek. En zend het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn. Namelijk, dat is dan wat wij Klein-Azië noemen... en dat is wat tegenwoordig op de kaart staat als Turkije... Schrijf dat naar de 7 gemeenten die in Azië zijn. Efeze, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. Waarover later meer. Omdat er naar elk van die 7 een specifieke boodschap gestuurd wordt. Althans, dat, zo vinden we dat in hoofdstuk 2 en 3. Maar het geldt natuurlijk voor dit hele boek en niet maar voor die paar versen die eventueel aan Sardis geschreven worden of aan Pergamus enzovoort. Het hele boek, staat, schrijf dat aan die gemeenten. Nou, kan ik dit eigenlijk alleen maar toelichten door vooruit te grijpen? En daar aarzel ik toch wel wat mee. Want... Ik ben nog even niet toe aan hoofdstuk 2 en 3. Laat staan aan hoofdstuk 4. Maar ik ga een poging wagen. Als u mij wat krediet geeft, dan begin ik daar nu mee. Het punt is namelijk dat deze 7 gemeenten in Klein-Azië... in die volgorde genoemd worden in openbaring 2 en 3... met allemaal een briefje... Schrijf aan de engel der gemeente van Efeze, 2 vers 1. Schrijf aan de engel der gemeente van Smyrna, 8 vers 8. En zo verder. Maar die... Ja, sorry dat ik vooruit grijp, maar die aan die brieven... aan de inhoud van die brieven... hebben wij, naar mijn mening, niks. Om de eenvoudige reden dat er zo goed als niks in staat. Dat er leerstellig, dogmatisch, dat er leerstellig sowieso niks in gevonden wordt. En mochten we er iets leerstelligs in kunnen vinden, dan zal blijken dat we die leerstelling allang kenden uit een of andere brief. Dat wil zeggen, die paar versjes per briefje voegen niks toe aan wat wij moeten weten over de Heer en zijn werk en onze positie daarin. Ook niet over de vervulling van profetieën. We hebben daar in de praktijk helemaal niks aan. Vandaar dat het... Want ik vertel u meteen wat nou de echte reden is waarom er discussie bestaat over die brieven. Dat is dit. Wat moet je er in vredesnaam mee? Er zijn er geweest, en het waren niet de minsten... die gezegd hebben, ja, maar het hele boek Openbaring hoort niet in de Bijbel. En dan roepen ze al gauw dat het, omdat het is, omdat het Joods is... en dan moet het niet in de Bijbel. Dat is een argumentatie die ik nooit echt heb kunnen volgen. Die ik wel kan begrijpen trouwens, maar het is een, die ik kausaal niet kan volgen. En dan schuiven ze het aan de kant. Of dan zegt iemand, ja, maar Openbaring werd geschreven... en toen was nog helemaal onze tegenwoordige bedeling niet ingericht. En Paulus had zijn werk nog niet begonnen... dus wij weten helemaal niet wat de gemeente is... Die redenering klopt ook niet, maar dat zegt men dan, dat wil zeggen, Johannes wist nog niet beter. Of toen was nog het idee dat meteen de wederkomst zou plaatsvinden en alles. En dan zeggen, ja, dat is leuk bedacht, maar wat moet je dan? Dan blijft de vraag, wat moet je dan nog met die 7 brieven? En dan zegt men, nou, dat was voor die dagen in die tijd toen die gemeenten daar waren. Je moet het vooral letterlijk nemen. Het zijn brieven aan die 7 gemeenten die daar dan iets mee gekund hebben. Wat wij dan misschien niet helemaal begrijpen. Maar het moet toch zijn functie gehad hebben. Ja, hoe redeneer je dingen weg? De werkelijkheid is dat die 7 brieven achtereenvolgens... 7 verschillende, nou verschillende, 7 perioden beschrijven en daarmee 7 verschillende omstandigheden uit wat ik dan toch maar gewoon noem de kerkgeschiedenis. Hebben u dat? Want voordat die dag des Heren concreet aanbreekt, zijn we dan toch, als u mij vraagt, 2000 jaar verder, ongeveer. Dat moet nog beginnen. Maar we hadden toch wel graag een profetie gehad. U misschien niet, maar ik wel. We hadden wel graag een profetie gehad over... Ja, maar hoe gaat het nou in de dagen tussen het lijden dat op Christus komen zal... en de heerlijkheid daarna? Dat is Petrus in 1 Petrus 1, vers 11 of zoiets. Want dat schijnt problematisch. Dat is ook problematisch, omdat we dat niet zo makkelijk vinden. Niet in het Oude Testament... En je wil toch wel een beetje weten hoe het dan gaat. Toch? Nou ja. Het hele punt is dat die zeven brieven daar een weergave van zijn. Ik geef meteen toe dat als je in de eerste eeuw of in de tweede eeuw van onze jaartelling en dus bedeling zou geleefd hebben, dat je dat er misschien niet in gezien had. Maar wij hebben een makkie, want wij leven aan het eind daarvan en we kunnen terugkijken de kenmerken van die brieven herkennen. Dat is helemaal niet zo moeilijk. Alleen dat het in strijd is met wat men er 300 jaar geleden over schreef... toen men nauwelijks een Bijbel had. Omdat die door de kerk verboden was. Ja, dat zal dan wel, ja. Dat is ook zo. En toch, de enige zin van die zeven brieven... ik zeg het met de volle overtuiging, de enige zin van die brieven is dat zij een beschrijving geven van hoe het zou gaan met het woord en de uitwerking van het woord en het evangelie hier op aarde onder aardse omstandigheden. Dat noemen wij de kerkgeschiedenis. Hebben jullie dat nog? Dat gaat dan niet primair over geestelijke inhoud, laat staan over geestelijke leerstellingen, bijbelse leerstellingen of zo. Het gaat erom hoe het er hier op aarde aan de buitenkant uitziet. Precies zoals het ook in sommige gelijkenissen verteld wordt. Hoe het eruit ziet. Nou, de zaaier ging uit om te zaaien. Dat doet hij trouwens nog steeds, hoor, die zaaier. Gaat er steeds uit om te zaaien. En het zaad valt overal, want er wordt overal gepredikt. God verkondigt aan alle mensen alom dat ze zich bekeren. Maar het is maar op sommige plaatsen dat het enigszins opkomt. En daarvan is nog maar een deel dat dan ook nog vrucht draagt ook nog. Dat is de gelijkenis van de zaaier. Of nog een keer, de zaaier gaat uit om te zaaien, maar het heet daar anders. De volgende gelijkenis in Matthäus 13. Ja, er wordt gezaaid, maar dan wordt het nacht en dan wordt stiekem, dan komt er iemand anders. En die zaait er anders aan tussendoor. Dat heet dan in de Statenvertaling gewoon onkruid, enzovoort. En dat komt dan ook op. En dan zit je met het probleem dat je het goede zaad hebt en het kwaaie spul. En hoe moet je daarmee aan? En toen zei de Heer, laat het staan, niks van aantrekken. In de oost, in de tijd van de oost, en dat is niet vandaag, nog steeds niet. In de oost zal het wel van elkaar gescheiden worden. Maar het is een samenvatting, een heel ruwe, maar wel heel fundamentele daar dus, van de situatie waarin wij tot vandaag leven. Zie je? Die gelijkenissen zijn nog heel wat specifieker dan wat ik nu zeg, maar het gaat mij maar om het beginsel. Zo is het nou eenmaal. Of wat dacht u van, zal ik een nog meer omstreden gelijkenis noemen? Wat dacht u van die van het zuurdeesem? Dat is ongeveer hetzelfde als van het onkruid. Bij het onkruid wordt het onkruid gezaaid te midden van de tarwe. Bij het zuurdeesem wordt de zuurdeeg verborgen in 3 maten fijn meel, waardoor het hele deeg doorzuurt. Nee, een zuurdeesem is niet een beeld van het woord van God of van het evangelie of van onze zendingsdrift, hoor. Het is nog steeds een beeld van zonde in het algemeen en dus van valse leer, iemand anders een woord dan dat van God in het bijzonder. Dat is heel de Bijbel door zo, ook in Matthäus 13. Dat het niet strookt met bepaalde theologische opvattingen, waarin men leert dat het evangelie langzamerhand de hele aarde vult, zoals de steen uit Daniël 2, die men op zichzelf toepast, en dat het christendom over heel de wereld verspreid moet worden, en dat het goede basis is voor de Verenigde Oost-Indische Compagnie, om maar eens wat te noemen. Want ja, dan verspreiden we dus de hele christelijke cultuur over heel de wereld, en dan komt de jongste dag of zoiets. Dat is zelfs in evangelische kring in onze dagen nog steeds populair, die opvatting. En voor wat het zuurdezen betreft, dat dat een beeld is van het woord van God. Lees, ontschiet me zijn naam, ik wou zeggen John Bunyan, maar die bedoel ik niet. Die prediking in Londen, ontschiet mij. Ik versta jullie toch niet, dus ontschiet mij nu. Maar dat zijn bekende dingen, dat is wijdverbreid en je komt er nooit meer van af van dat soort ideeën. Omdat ze ons wel bevallen, maar de Bijbel zegt dat het andersom is. Zo goed als die van die boom. Volgende gelijkenis. Ook in Matthäus 13. Weet u nog? Het begint met een mosterdzaadje, maar het wordt een gruwelijk grote boom. Met de vogelen des hemels die nestelen in de takken daarvan. Enzovoort. En dan zegt men, dat is de kerk. Ja, ik denk ook dat dat zo is, ja. Maar het is niet de gemeente. Ik bedoel, het is niet die ene algemene christelijke kerk. Het is het christendom als wereldgodsdienst. Sterker nog, ik had moeten zeggen, het ziet eruit als Babel uit Daniel 3. Kijk even, vertwijfeld hoor, Daniel 3 toch? Dat was toch die, of is het 4? Daniel 3? Daniel 4, die met die boom, die droom van Nepi. Die boom wordt tot een, hoe langer hoe dikker. Stond niet in Den Haag, het was Babel. Weet u wel, en de vogels hemels nestelen in die takken. Maar het was Babel. Het is antichristelijke rijk. Dit is wat het is. Het is uit de hand gelopen. Wat een gelovig overblijfsel had moeten zijn buiten de legerplaats, is tot een wereldomvattend instituut geworden. Het is een volstrekt misbaksel, een monster. Een mosterdzaad tot zo'n boom, kom nou zeg. Het is wel goed begonnen, maar het heeft zich ontwikkeld tot één monster. Nou ja, dit is wat gebeurt. Dat is één kant van het verhaal, want andere gelijkenissen, ook in Matthäus 13, geven de andere kant. Met positieve dingen. Maar goed, ik gaf dit maar als voorbeeld. Waar we mee van doen hebben namelijk, en we zijn toch nog steeds met inleiding bezig. Hoofdstuk 2 en 3 geven een overdrachtelijke, metaforische beschrijving van heel onze bedeling. Of dat het goede woord is, weet ik niet. Maar laten we zeggen, geeft een beschrijving van de tijd en de werking van het woord tussen de eerste komst van Christus en zijn wederkomst. En als u mij vraagt, wij leven inmiddels in de dagen van die laatste brief. Die van Laodicea. Ja, en we dragen, ik tenminste, hoop dat, ik denk dat ook. Ik draag de erfenis met me mee van de brief van Philadelphia. Omdat gij het woord mijn leidzaamheid bewaard hebt, enzovoorts. Maar ja, die periode als kenmerkend, die is achter de rug. Dat is de periode van de terugkeer naar de Bijbel, de bestudering van de Bijbel, de verspreiding, de prediking van de evangelie, zending over de hele wereld, enzovoorts. En de herleving van de dingen met betrekking tot de wederkomst van Christus. Maar we zijn het langzamerhand alweer kwijt. Nou ja, langzamerhand. Binnen één generatie, als u mij vraagt. Maar toen maar, dat is hoofdstuk 2 en 3. Daarna hebben wij hoofdstuk 4 en 5, waarin nauwelijks iets gebeurt. Maar daar zijn we weer in één visioen. En in dit visioen krijgt Johannes iets te zien in de hemel, namelijk de troon met de vier dieren en de 24 oudsten en wat het maar was. Rondom die troon. Het is een statisch ding. Een soort decor voor de rest van het boek. Maar daarin vinden we uitgebeeld, ik ga het niet uitleggen, ik zeg het nu alleen. Hè. Daarin vinden we uitgebeeld de situatie van Christus op de troon met tot zich vergaderd de complete gemeente. Dan heb je dus het resultaat van wat wij noemen dan de opname van de gemeente. De complete gemeente in hemelse positie, gesteld tot volk van eerstgeborenen. En u en ik, als het goed is, gesteld tot zonen. Want daarin zijn we toch onderweg. En vanaf dat moment gaat het verder met de ontwikkeling, de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. Dat kan niet missen, want in hoofdstuk 6, waar we zijn bij het concours hippiek, dat woord zal ik in de toekomst ook wel weer gebruiken, vrees ik. Ik ontkom er nooit aan. Dat verhaal met al die paarden, weet u wel. Nou ja, het waren de vier en dan komt er nog wat. Maar hoofdstuk 6 is heel goed herkenbaar, de beschrijving in overdrachtelijke taal van de 70ste week van Daniël. Die moet je dan wel kennen eerst. Maar ja, die kun je kennen uit het boek Daniël zelf en uit Matteüs 24 en uit 2 Thessalonicenzen 2. Ik roep maar wat. En dan is openbaring 6 geen enkel probleem. Dan krijg je het verhaal van dat het eerst dat het begint met vrede. En daarna gaat het over een haastig verderf. En het eindigt met de verduistering van zon, maan en sterren. En dat is precies de 70ste week van Daniël. De eerste 3,5 jaar van vrede. Dan een verderf. 3,5 jaar verwoesting, vastbesloten. En dat eindigt met de verschijning van de Heer. Maar dat staat er in de openbaring 16 bij. Maar die verschijning van de Heer aan het eind van de 70ste week gaat gepaard met verduistering van zon, maan en sterren. Want dat staat in Joël onder andere dan. En nog zoveel schriftplaatsen. Dus als je daarna in openbaring 6 leest, dan weet je waar je bent. En zo bezien hebben wij complete volgorde, dat wil zeggen chronologische volgorde. Er bestaan ook andere. Maar hebben we een chronologische volgorde van gebeurtenissen. Kijk, dan krijg je dus openbaring 1, waar we nog niet door zijn. Maar openbaring 1 vind je de Heer Jezus Christus als de opgewekte, hetgene toch enige malen staat. Als de eerstgeborene, hetgene toch enige malen staat. Als de overste der koningen der aarde, als de eerste en de laatste. Kortom, wij vinden een beschrijving van Jezus Christus in de hemel, aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Als ik het eenvoudiger moet zeggen, je vindt daar de hemelvaart, maar ik bedoelde niet hemelvaarsdag. Je vindt daar de verhoging van de Heer Jezus Christus, die dood geweest was, maar die leeft. En die levend is in alle eeuwigheid en die de sleutels heeft van de hel en de dood. Dat is de opgestane Christus, of moet ik zeggen opgestane Jezus. Dat is hetzelfde als Christus, dat weet u toch, hè? Dat is de opgestane Jezus Christus aan de rechterhand Gods. En wat er daarna gebeurt, dat weet u allemaal. Daarna komt onze bedeling. Onze tegenwoordige tijd. Dat is die van de verzameling van de gemeente. In afwachting van de 70ste week van Daniël, de bekering van het Joodse volk, wat het maar was. Onze tegenwoordige tijd. En die wordt weergegeven door die 7 brieven. En inmiddels zijn we gevorderd tot iets als: omdat gij lauw zijt en nog koud nog heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Want gij zegt, ik ben rijk en verrijkt geworden en we hebben nergens gebrek aan. Maar gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. En de Heer zelf staat aan de deur en hij klopt, maar niemand doet voor hem open. Dat is de brief van Laodicea. En u wordt geacht te begrijpen dat een uitdrukking als zie, ik sta aan de deur en ik klop, dat het niet gaat over het evangelie waarbij de Heer staat aan de deur van uw hart, waarbij de deur van uw hart nog op slot zit. Krak, krak, krak moet je dan zingen, geloof ik, maar ik weet niet precies hoe dat gaat. Zit je deur nog op slot? Zoiets. Ik vrees dat het, ik weet het niet zeker, maar ik kreeg de indruk dat het lied toch ontleend was aan dit vers. Maar eigenlijk mag je dat niet doen, hè? Want dit vers gaat maar niet over het individu. Dat bent u dan waarschijnlijk, dat individu, of ik ben het. Maar het gaat over het christendom als zodanig. Want het christendom, zoals wij het vandaag kennen, van links tot rechts, het christendom, ja, dat heeft Jezus al lang buiten de deur gezet. Hebben u dat nog? Jazeker. Vandaar dat het ook eigenlijk genoemd moet worden, niet christendom, maar humanisme. Want het gaat nou alleen nog maar over de mens. Niet om Christus. En ik zag gisteren nog. Wat is vandaag dinsdag? Eergisteren nog. Nou, ik weet niet meer wanneer. Gisteren of eergisteren. Zag ik een meneer op televisie. Luidschreeuwend. Heen en weer wandelen. Want conferenciers doen dat. Maar dit was een predikant dat ik aanneem. En rennen heen en weer op het podium. Ze willen de aandacht van de mensen houden. En die mensen die in de zaal zitten, in de kerk zitten. Die hopen dat zo'n man struikelt of valt. Dus die kijken hem bezorgd na. En dan, en, ik weet niet wat het is. Ik vind, als je een boodschap vertelt, moet je dat rustig doen. Zoals ik dat doe, heel rustig. Maar ja, die lopen heen en weer en die schreeuwen hard. En dan moeten de mensen amen zeggen of halleluja. Dat zegt hij dan ook, dat ze dat moeten zeggen. En dat doen ze dan, de hele kerken. Amen, halleluja, halleluja, say amen. Sorry, ja. Want de man is doodsbang dat er een stilte valt tussen twee zinnen. Dan moet iedereen amen roepen als stopwoord enzovoort. En waar hij het over had, is over dat als je. Er kwam erop neer, ik kan het niet nadoen. Ik ben een heel slecht acteur. Gelukkig maar. Zodat ik het niet eens probeer. Maar er kwam erop neer dat als je een gelovige bent, dan ben je niet arm. Dan ben je niet ziek en dan gaat het je voor de wind enzovoort. Want God wil dat. God is rijk, een rijke God. En God geeft je alles wat, enzovoort. Waar ging het dus over? Hoe vaak die man ook riep God of Jezus. Het ging over de mens. Het gaat over wat u en ik, want wij worden dan aangesproken, met onze levens moeten doen. Ik ken ook iemand die doet dat heel rustig. Hij staat zo ook rustig te spreken. Amerikaan, af en toe met de hand in zijn zak, want in Amerika mag dat. Enzovoort. Ik zal geen namen noemen, want hij komt binnenkort naar Nederland. Maar ja, ik wil er geen gedoe over hebben. Maar het is precies hetzelfde. Elke bijeenkomst begint met dat men gezamenlijk een geloofsbelijdenis of iets der een credo moet opzeggen. En ik kan het nooit zo snel tellen, maar ik probeer het wel elke keer als het me overkomt. Even gauw tellen. Ik kwam tot dat men 12 keer zegt ik. En het zijn allemaal losse zinnetjes, korte zinnetjes. Ze beginnen allemaal met ik. En dan komt er nog een paar keer mij tussendoor. Ja, het is Engels, dus het is I en me. En ik heb het niet helemaal kunnen denken dat het bij elkaar wel 15 keer is. Er zijn een paar zinnetjes, die worden dan geprojecteerd of weet ik het, enzovoort. En dan denk ik, wat een armoe. Dat ben ik echt, ik vind het armoedig. Ik heb medelijden met die mensen. Dan ben ik serieus, ja. Ik heb serieus medelijden. Dat gaat niet werken. Dat gaat echt niet werken. En dat God je gezond maakt en je rijk maakt, wat een onzin is dat. Die mensen kennen ook de geschiedenis niet van de gelovigen hier op aarde. Of heeft God na bijna 2000 jaar ineens zijn plannen gewijzigd? Waar staat dat dan in de Bijbel? Maar dat komt er niet aan te passen, de Bijbel. Nauwelijks. En als de Bijbel er wel aan te pas komt, let maar eens op, mark my words, read my lips. Dan gebeurt het gewoonlijk doordat uitspraken over de Heer Jezus Christus worden toegepast op de mens zelf, op de gelovigen. Dan wordt het ik. Al ging ik ook door een dal van schaduw dus doods. Maar wie denkt daarbij aan dat ik de Heer Jezus is? Want zijn woorden zijn het. Echt wel. En niet alleen daar, hè? En dat het in tweede of derde instantie inderdaad dan ook op ons van toepassing is, via de Heer Jezus Christus. Ja, dat is inderdaad zo, ja, dat kan. Maar je moet die eerste stappen niet overslaan. Het gaat primair om hem. Dat wij zouden komen tot kennis van zijn kracht. De uitnemende grootheid zijn de kracht die hij gewrocht heeft in Christus, als God hem uit de dood heeft opgewekt en gezet aan zijn rechterhand. En welke zij de heerlijkheid van zijn erfenis enzovoort. Tot die kennis zouden wij komen. Zie? En daar staat de Heer daarin centraal. Maar in het christendom, iemand heeft ooit gezegd, ik ben er nog steeds dankbaar voor, die zei, humanisme is christendom zonder Christus. En hij heeft gelijk. Dat is zo. Men heeft de Heer eruit gezet. En nou moeten we niet meer de Heer dienen, maar onze naaste. Toch? Onze medemens. Is daar iets verkeerds mee? Ja, het is verkeerd omdat men eerst de Heer eruit gezet heeft. Want als we niet eerst de Heer dienen, dan is het onmogelijk om onze naaste te dienen. Los dan van de vraag, wie is dat eigenlijk, onze naaste? Maar de eerste vraag is natuurlijk, wie is dat eigenlijk? De Heer. Heb je dat nog? De Heer grijpt Paulus in zijn kraag. En het eerste wat Paulus kon uitbrengen is, wie zijt gij, Heere? Nou ja, dat is het. En dat zouden wij ook moeten vragen. Zie je? Maar in dat moderne gedoe gaat het allemaal om, wie ben ik? Wie ben ik? Ik ben een pareltje. Of zoiets. Ik mag er zijn. Dat is maar goed ook, ik ben er toch. Zegt mijn broer altijd, ik ben er nu toch. Ik vind het een prachtige uitdrukking. Maar toe maar. Ja, hoezo mag je er zijn? Klopt eigenlijk helemaal. Je mag er helemaal niet zijn. Eén is voor allen gestorven en dus ben je gestorven. Je mag er niet zijn. En voor zover wij er toch zijn, is het door de langmoedigheid onze Heeren, die niet wil dat enige verloren gaan, maar alle tot bekering komen. Dus dat zou ik dan maar doen. Eerst tot bekering komen, dat wil zeggen tot geloof komen. En dan mag je er zijn. Omdat je een nieuwe schepping bent in Christus. Nee? Maar dat is een fase die overgeslagen wordt. In het moderne christendom heeft de kruisiging, de dood van de Heer Jezus, geen enkele betekenis meer. Het is hooguit een historisch incident dat nou eenmaal heeft plaatsgevonden. Maar leerstellig speelt het geen enkele rol meer. En toch, daar draait het allemaal om. Want zijn kruisiging betekende officieel het eind, juridisch het eind van alle rechten van deze oude schepping. En als je erin geboren wordt, dan maak je deel uit van een wereld die schulden staat voor God, die er helemaal niet mag zijn, omdat het een juridisch gesloten boek is. Je bent dood. Dat is wat de Bijbel zegt, er is geen twijfel over mogelijk. Dat is wat er staat. Zie. En het enige alternatief is te aanvaarden wat God zegt. Dat is het dan. Te aanvaarden wat God zegt met alle consequenties van dien. Dat het consequenties heeft voor onze eigen positie. Ja, dat is punt 2. Punt 1 is namelijk wat voor consequenties het heeft voor de positie van de Heer zelf. En zo begint het boek ook. Met een hoofdstuk lang de voorstelling van de Heer Jezus wie hij is. De eerste en de laatste. De eerstgeborene uit de doden. Met eerstgeboorterecht dus. Die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn vader. Die. Jezus Christus. Zie. En die komt inderdaad met de wolken des hemels. Dat wil zeggen, dat was vers 7. Ik heb u gezegd, dat is ontleend aan Daniel 7. En aller oog zal hem zien, is ontleend aan Zacharia 12, enzovoort. En ik ben de alfa en omega, begin en het einde. En die is en die was en die komen zal, is in hoge mate ontleend aan Jesaja, maar eigenlijk aan het hele Oude Testament. En dat wordt dan nog een paar keer herhaald. En die maakt zich bekend, Jezus Christus verschijnt aan Johannes. En dan hoort dan een grote stem als van een bazuin. Met weer, ik ben de alfa en de omega enzovoort. En dan de inhoud van dit boek. En dan neem ik de draad weer op. Zou moeten gezonden worden, is bestemd voor Efeze, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. Voor wie? Als u nu begrepen hebt, hopelijk, dat die zeven namen van zeven gemeenten model staan voor die zeven fasen, om zo te zeggen, in de kerkgeschiedenis, dan begrijpt u dus dat de inhoud van dit boek bestemd is voor de kerk. Dat was, ik bedoel nou echt voor de gemeente dus, hè? Voor ons. Want vergis u niet, het is niet voor niks dat die voorgaande Bijbelboeken, sinds Handelingen, allemaal brieven zijn. Dat wil zeggen, er is geen normale verhandeling bij, geen normale uiteenzetting, geen historisch verslag. Na Handelingen hebben we, de zogenaamde vier evangeliën en het ene boek Handeling, is het afgelopen, dan krijg je alleen brieven. Maar brieven zijn brieven omdat ze geadresseerd zijn. Daarom heten ze ook brieven, epistels in het Nederlands. Dat is hetzelfde als het woord voor apostel. Epistel, apostel. En een apostel is een gezondene. En een brief is gezonden en is dus post kan ook, het woord post in het Nederlands betekent precies hetzelfde. Het is een beperkte adressering. Dat wil zeggen, een brief is niet voor iedereen bestemd. Een brief kent ook officieel het briefgeheim. Wij plakken gewoon de envelop dicht. Vroeger ging het plechtiger. Werd er een zegel opgezet, zodat je het ook niet stiekem kon openmaken of zo. Het was alleen bestemd voor de geadresseerden. En dat is dan zo, omdat die brieven ook niet voor de wereld bestemd zijn in het algemeen. Ze zijn alleen bestemd voor gelovigen. Heb je dat nog? Nee, die brieven prediken niet het evangelie. Ze leggen het evangelie uit aan degene die het eerst geloofd hebben. Hebben jullie die nog? Kijken we naar die brieven. Uitdrukkelijk geschreven aan wedergeboren mensen. Aan de heiligen, de rechtvaardigen, de gelovigen, degene die in Christus zijn of wat dan ook maar. Dat is de standaard adressering. Het is niet voor de wereld. En het is een overeenstemming. Daarna kan je dat zeggen, is in overeenstemming met wat in het Oude Testament daarover staat. Hè? Al is het bij weinigen bekend. Maar in de psalmen staat menigmaal vermeld dat als de Heer zou zijn opgestaan uit de dood. Als zijn gebed om verlossing uit de dood zou verhoord zijn, dat hij dan de lof Gods, de eer Gods, de naam Gods zou verkondigen aan machtig veel volks, namelijk te midden van een grote gemeente, namelijk aan zijn broederen. Hoeveel psalmen ik nou geciteerd heb, weet ik niet, maar er zijn er meer dan ik nu geciteerd heb, waarin dit staat. Misschien is de bekendste wel psalm 40, omdat die in dit verband geciteerd wordt in Hebreeën 2. Ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen. In het midden der gemeente zal ik u loszingen. Hebben we dit? Dat is wat de Heer vandaag doet. Vandaar dat wij, want het is zo weer Pasen en Pinksteren. Vandaar dat de Heer opstond uit de dood. En toen verscheen niet meer in het openbaar in Jeruzalem. Zelfs niet in het openbaar in Galilea. Het verscheen, een petit comité heet dat. op de opperzaal waar de discipelen verzameld waren. Met een gesloten deur. Daar hebben ze de gesloten broeders uitgevonden, denk ik. Maar toch of niet? Het is nog bijbels ook dan, hè? Maar de Heer kwam daar, binnen staat daar. Dat wil zeggen, er was niet een openbare bijeenkomst. Het was een gesloten bijeenkomst, officieel. Alleen voor de gelovigen, om zo te zeggen. Voor de volgelingen, de discipelen. En zelfs toen hij aan 500 op één keer verscheen in Galilea, uiteindelijk vermeld in 1 Korinthe 15... toen was dat omdat de Heer tegen iedereen had gezegd, dan al had laten zeggen, dat ze naar Galilea moesten gaan, ook vanuit Jeruzalem. En want daar in Galilea zou hij zich aan hen openbaren. En dat is ook inderdaad wat er gebeurd is. Maar het is een uitbeelding van de relatie van de Heer tot ons als gelovigen. Aan ons maakt hij zich bekend en strikt genomen, de wereld heeft er niks mee te maken. Ja. Is er niet voor bestemd. En maak u geen zorgen. Want je kan aan de wereld wel gaan uitleggen hoe dat zit. Aan een ongelovige uitleggen hoe dat zit met wat er in de Bijbel staat. Maar dat helpt toch niks. En ze vergeten het ook. En ze begrijpen er ook geen klap van. Ja, waarom niet? Causaal kan ik daar geen antwoord op geven. En wel, ik kan wel een Bijbels antwoord geven. Het antwoord is dat wij hebben de geest van God ontvangen, omdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Dan wel, dat is 1 Korinthe, geloof ik. En dan wel, hij heeft ons bekendgemaakt de verborgenheid van zijn wil, enzovoort. Ons dus. Ja, maar niet aan de wereld. En daarom hebben wij de geest Gods ontvangen, om die dingen te leren verstaan, hoe dat technisch werkt, hoe dat heb ik nog nagevraagd aan Schertser, maar die Schertser heet die man toch, die heeft toch verstand van hoe hersenen werken. Dat vind ik altijd een wonder, maar goed, dat ik daar verstand van kan hebben. Maar goed, maar wij weten niet hoe dat werkt, maar ik ken het verschijnsel, ik ken zelfs het verschijnsel dat mensen die heel wat van hun Bijbel kennen op een gegeven moment er niks meer van snappen, niks meer weten, dat gewoon omdat ze een deel van de Bijbel hebben weggeschoven van ja, maar daar wil ik me niet mee bezighouden, dit wil ik niet horen of dat wil ik niet geloven, en ze raken de hele Bijbel kwijt. Nee, daar heb ik ook namen bij in gedachten terwijl ik dit zeg. Dat gebeurt echt. Neem het van hen weg. Neem van hem weg ook wat hij heeft. Enzovoorts. Ja, dat gebeurt ook inderdaad. Als je het woord van God niet serieus neemt, dan neem je God niet serieus. En dan zegt hij, oké, dan niet. Dan gaat het boek dicht, dan niet. Blijf dan maar in duisternis, want dan hoor je te leven onder de vloek die op de wereld rust. Die is in duisternis. Die volgt de leugen, de leugenaar van den beginnen, enzovoorts. En dat is waarom hier staat dus, schrijf het in een boek en zend het aan de zeven gemeenten. Betekent trouwens ook, want ik stuur niet een andere profeet, ik heb niet nog andere profeten in die gemeenten of zo. Jij schrijft het op en in een boek en dat is dan sloes. En vandaag, vanavond zijn we hier op 2000 jaar of zoiets bijna later en we hebben het boek nog steeds. Hebben jullie dat? Dat we niet in een van die gemeenten thuis horen historisch. Ja, dat geldt ook voor brieven als die aan de Romeinen en de Korinthe en de Galaten en de Efeziërs. Toch? We hebben geen aarzeling bij. Wij geloven dat het over ons als gelovigen gaat. En het is hier natuurlijk ook het geval. Misschien enkel punt. Maar het is voor ons bestemd. Zie? Het hele boek. Nou, en dan staat er, en ik keerde mij om te zien, de stem. Leuk is dat, hè? Stemmen kun je niet zien, maar goed. Om te zien, de stem die met mij gesproken had en mij omgekeerd hebbende, zag ik 7 gouden kandelaren. Hadden die dan gesproken? Nou ja, het was een heel tafereel, een tableau heet zoiets in de toneelkunst, hè, van oudsher. Een tableau. Heel de opbouw van een toneel, van een podium, met decor en alles. En ik zag 7 gouden kandelaren. En het is allemaal 7. En dat is natuurlijk omdat 7 staat voor het werk Gods. Nou ja, natuurlijk voor de volledigheid daarvan. Je hebt niet een half werk Gods. Het is zeven omdat het voltooid is. In het midden van de zeven kandelaren. Waarom het zeven is? Dat is omdat zeven is 3 + 4. En 3 staat voor beloften, voor idee, voor logos, voor woord, voor gedachte, voor invallen. Iets in de geest, zal ik maar zeggen. En 4 staat voor de uitwerking daarvan in de materie. Eerst moet je een idee hebben en daarna werk je het uit. Het idee is 3 en de uitwerking is 4. Is dat Joodse symboliek? Komt het uit de Kabbalah? Nou, nee. Ook, daar staat het ook in. Maar Piet had het er ook al over. Hoe heet ook weer van zijn achternaam? Pythagoras. U kent hem wel. Bouwde stellingen, geloof ik, hè? Pythagoras. Pythagoras. Kent u toch van de uitvinder van de hypotenusa? Nee? Oh. Nou ja, dat was een wiskundige. Maar in de eerste plaats was hij filosoof, hoor. Dat wil zeggen, die had heel wat met getalssymboliek. Want het is van alle tijden. De 3, dat is niet meer een lijn, maar het is een vlak. Driedimensionaal, zoiets. Nou ja, dat is het niet. Het is tweedimensionaal. Maar het is een vlak. En dan de uitwerking ervan, dan komt er een dimensie bij. Valt het onder het getal 4. We zeggen dan 4 staat voor het voorbijgaande. Ja, nee, 4 staat voor een stoffelijke. En dat gaat inderdaad voorbij. Dat is waar. Vandaar dat de 4 is ook, wij schrijven de 4 zelfs als een kruis. Hè? En om het te onderscheiden van het plusteken, doen we er een dwarsbalkje aan. Tenminste, dat heb ik op school moeten leren zo. Maar van oudsher schrijven de 4 als een kruis, om voor de hand liggende redenen. Maar ja, dan zeggen we dat is de dood, de kruis, en dat is ook zo. Want alles stoffelijke, alles wat 4 is, gaat voorbij. De klassieken hadden 4 elementen, dat is niet scheikunde, maar iets anders. De 4 elementen, en daarvan staat in de Bijbel, dat als de wereld vergaat op de jongste dag, dan zullen de elementen branden en vergaan. In 2 Petrus 3. Dat is heel die oude wereld. Die kent dan ook de 4 hoeken der aarde. Het woord hoek leggen we een andere keer uit. Maar het heet 4 hoeken der aarde. En daar heb je de hele aarde mee gehad. Al het zichtbare is een 4. Zie? Maar gaat voorbij. En 3 en 4 samen is de belofte en de uitvoering daarvan. Dat is 7. En dus is het de aanduiding van het werk Gods. Totaal. En vandaar 7 gemeenten. Maar nu 7 kandelaren. Zag 7 kandelaren, dat zijn dus lichtdragers. En u weet hoe het met ons is en met de gemeenten. Wij worden geacht het licht te zijn der wereld. En in het midden van de 7 kandelaren, 1, de zoon des mensen gelijk zijnde. De uitdrukking is bijna letterlijk, het staat eronder, die van Daniel 7 vers 13. 1, des mensen zoon. Of als eens mensenzoon, heet het daar in de Statenvertaling. Dat is dus inderdaad Christus, de zoon des mensen geleefd zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten en omgord aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar was wit gelijk als witte wol, gelijk sneeuw en zijn ogen gelijk een vlam vuurs. En zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiden als in een oven. En zijn stem als een stem van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond gingen 2 snijdend scherp zwaard. En zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht. Nou, teken dat maar eens uit. Ik denk dat je het beter niet doen kunt. Want het ziet er dan niet uit, hè. Hoe je dat moet voorstellen, weet ik ook niet. Maar, doe maar. Een dergelijke beschrijving vinden wij overigens ook in. Kijk even of er wat bij staat, maar. Vinden wij ook in Openbaring 10. En tegen dat we daar aan toe zijn, zal ik wel weer zeggen, een dergelijke beschrijving vinden we ook in Daniël 10. Een uitgebreide beschrijving van een supermens op een of andere wijze. Dat moet grote indruk op ons maken, maar tegelijkertijd weten we dat zoiets helemaal niet kan. En dat het dus een betrekkelijk zinnebeeldige voorstelling van zaken is. En dat is het natuurlijk ook. Maar kijk, als God niet gezien kan worden, de onzienlijke God, dan betekent het dat als er toch wat gezien wordt, een verschijning, is dat een betrekkelijk zinnebeeldige uitbeelding van de onzienlijke God. Maar dat staat er toch ook van Christus? Daar staat toch dat hij is het beeld des onzienlijke Gods. Met andere woorden, wat je eraan ziet, is wat God wil laten zien. En wat je hier ziet, is dus de zoon des mensen. Hoe dat eruit ziet, weet ik niet. De zoon des mensen. Maar dat is dan toch degene die alle beloften die aan Adam gedaan zijn en alle opdrachten die aan Adam gegeven zijn, vervullen zal. Dat is de zoon van Adam, want dat is de echte vertaling van de term zoon des mensen. Had ik u dat al gezegd? Weet ik niet meer. De zoon des mensen is letterlijk de zoon van Adam. De uitdrukking komt inderdaad uit Daniël 7 en uit Psalm 8. En daar heet het echt Ben Adam. Dat wil zeggen de zoon van Adam. En Adam mag je nooit vertalen met mens. Hoewel je het kan doen zonder dat het opvalt, soms. Maar het betekent het niet, het betekent rood. Adam is Edom en Odem. Dat is rood. En zoon van Adam is dus gewoon zoon van Adam. Maar dan staat er bekleed met een lang kleed tot de voeten. Dat kleed is altijd de uitdrukking van de uitwendige, zichtbare heerlijkheid. Als u dit niet begrijpt, nou ja, zonder kleed heet het gewoon onheerlijkheid, toch? Dat is zelfs schandelijkheid als je het helemaal negatief neemt. Dus bekleed zijn en overkleed zijn staat voor heerlijkheid, wat het ook wezen mogen. Maar u weet het, hoogwaardigheidsbekleders, wat het ook wezen mogen, heet het niet voor niks hoogwaardigheidsbekleders. Ze zijn met hoogwaardigheid bekleed. Dat betekent dat hun kleding in overeenstemming daarmee is. Het, in onze dagen mag dat niet meer, we hebben het afgeschaft. Maar ook in militaire dienst hadden we dat ook. Hè. Bij sommige gelegenheden, ook als trompetter, was je gewoon in je eerste grijs. Nooit in gevechten nu. Altijd in wat heet eerste grijs. Het was niet grijs, maar het heet zo, eerste grijs. En dan, maar als het een beetje wat was, dan moest het in gala. Dan moest je een uur eerder opstaan, minstens. Want dan moest het allemaal zonder smet of rimpel moest dat zijn. En alle koperen dingen moesten gepoetst zijn, enzovoort. En ik had zo'n heel grotere koperen kanon bovenop mijn lira in de tijd. Dus die moest helemaal weer gepoetst worden. Mensen, dingen zijn aan het poetsen versleten. Maar toen maar weer. Ja, en als je dat niet deed, dan ging je naar de paratenhap. Dan raakte je je baan kwijt. Dus vooruit maar weer. Maar dat was gala. Dat ging niet zomaar. Maar een kleed is in ieder geval een kleed van heerlijkheid. Wij kennen het vooral ook in negatieve dingen. Bijvoorbeeld het kleed wat bij Herodes de Heer Jezus werd aangedaan. Ik meen dat er staat dat ze hem kleden met een scharlaken kleed. Dat moet in Lucas zijn, want dat de Heer voor Herodes verscheen was alleen in Lucas, toch? Nou ja, daar staat dat om hem te bespotten, de koning der Joden. Ze deden hem een kleed aan als teken van zijn koningschap om hem te bespotten. Maar wij kennen het ook als het kleed van Saul. Ik zal het niet helemaal vertellen, want het is geen net verhaal. Maar David kreeg de gelegenheid om Saul Dit was op het toilet, zuster. Maar, sneed een stuk van het kleed van Saul af, weet u nog? En hield het toen op afstand omhoog. En zei, alzo zal het koninkrijk van u weggenomen worden. Dat kleed, die mantel, of hoe je dat ding maar noemt, of zo'n rok of zo, was een uitbeelding dus van de koninklijke waardigheid van Saul. Daarna, of daarvoor, weet ik niet meer. Ja, daarna deed Samuel dat ook nog eens een keer bij Saul. U weet wel, Saul had de Amalekieten moeten verslaan en de koning der Amalekieten doden, Agag, want die heet allemaal Agag. En had het niet gedaan. En Samuel was toen heel boos. Hij greep toen ook Saul zijn kleed, sneed er een stuk af en het koninkrijk zal van hier weggenomen worden. Dat is twee keer. Heb je dat nog? En als het... Dus het reikt in ieder geval niet meer tot de grond, laten we het zo zeggen dan. Wij kennen trouwens Psalm, ik meen dat het Psalm 133 is, maar ik wil eraan wijzen over de zalving van Aaron. En die krijgt zalving op zijn Aaron, was dus niet de koning, maar de hoge priester. En die wordt dan gezalven, het ruimt over zijn haren, over zijn hoofd, het druipt in zijn baard. Kortom, met een vetvlek, die man. Maar goed, en over zijn kleed enzovoort, tot aan de zomen. Helemaal naar beneden. Dat wil zeggen, het reikt zelfs tot aan de aarde. En waar staat het ook alweer? En de zomen van zijn kleed vervullen de tempel. Nou ja, komt ook voor. Het gaat dus over koninklijke waardigheid, dat is dat kleed. En wij zijn onderweg naar de hemel. Dat wil zeggen, wij weten dat wanneer ons aardse huis verbroken wordt, wij een gebouw hebben door God niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. En dan worden wij bekleed, staat er. Was de bedoeling. Misschien wel overkleed. Als het maar niet naakt is. Maar dat kleed, dat staat voor de heerlijkheid die wij zullen ontvangen. En los daarvan kennen wij in Openbaring ook het idee van ja, de rechtvaardigen. Voor zover ze gezien worden als rechtvaardigen, zijn zij bekleed met witte klederen. En dat het een uitdrukking is van uitwendige heerlijkheid, dat lijkt mij duidelijk. Zie? En dan heb ik het nog niet over de handhavers die tegenwoordig hoofddoekjes mogen dragen. Nou ja, alles, laat me zitten. Ja, het heet de uniformen, maar het is niet uniform, want de een draagt wat anders dan de ander. Ze zijn een beetje gek in Nederland, hoor. Bent u het niet mee eens? Nee, dat klopt. Het is ook niet zo. Ze zijn niet een beetje gek. Kom op, zeg. Het is al tientallen jaren geleden dat professor Smalhout zei, heel Nederland is gek geworden. En het is er niet beter op geworden sindsdien. Ja. Hebben die nog gekend, Bob Smalhout? Nee? Wat? Ik mocht die man wel, ja. Maar goed, dat terzijde. Een kleed. Omgord aan de borsten met een gouden gordel. Dat is, die gordel die zit dan niet hier aan de heupen, maar zit hier bovenin. Wat niet helemaal ongebruikelijk is. Maar de gordel heeft altijd van doen met bereidheid om stappen te maken. We hebben een mooie Nederlandse uitdrukking ervoor. Met dank aan Den Haag, want daar maken ze stappen. Dat deden wij in dienst ook, dat was pas op de plaats. Zo, we maken weer stappen. Ze komen geen meter vooruit, denk ik dan altijd. Kent u, het is een theateract, dat lopen. Ik kan het niet, maar dan lijkt het net of die mensen lopen, maar ze staan gewoon stil, hè. Maar het is die beweging van, stappen maken. Maar iets met een gordel gaat altijd over daadkracht. In de zin van niet alleen met de handen, maar ook met de voeten ergens voor gaan. Zoals van de kinderen Israël staat, nou de Hebreeën staat het, dat ze het Pascha zouden eten staande en met de lenden omgord. Weet u wat, ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte. En van ons staat het in Efeze 6. Dat heet dan de geestelijke wapenrusting met een zeer uitgebreide metafoor. Maar daar staat ook sta dan, de lenden omgord enzovoorts. Bereid tot actie, want je wilt toch niet over je lange rok struikelen. Dat is het eigenlijk, hè. Nou ja. Omgord aan de borsten met een gouden gordel. Dat wil zeggen, goud staat altijd voor eeuwige dingen, voor onvergankelijke dingen. En dat is het dan. En het gaat om dingen met betrekking tot de eeuwigheid die hier gerealiseerd moeten worden. Daarna wordt gesproken over zijn haar was wit gelijk als witte wol. Merkwaardige wijze is dat ook de beschrijving in Daniël 7 van de oude van dagen. Maar hier toegepast op die mensenzoon die voor de oude van dagen gesteld wordt. Dat wil zeggen, het is toch een beschrijving van de Godheid die wordt toegepast op de Heer Jezus Christus. En zijn ogen schoten vuur. Zijn ogen gelijk een vlam vuurs. Oog wordt in verband gebracht altijd met licht. Ook in de zin van dat ze licht geven. Merkwaardige wijze, maar het is zo. En dat is vuur ook. Hoe dan ook, wij kennen het verschijnsel in Nederlandse uitdrukkingen over ogen die vuur schieten. Dus ja, wij zijn kennelijk aan het idee gewend. Heb je dat nooit? Dan zie je mensen, en sommige mensen, dan zie je, die zijn introvert. De ogen zijn wel open, maar je ziet dat ze, er gaat niks vanuit. Je ziet dat ze in zich opnemen. Dat gaat naar binnen toe. Maar ik ken ook mensen die zijn extra vet. Daar komt als het ware iets uit die ogen. Sprekende ogen noemen wij dat. In het Nederlands gewoon. Die dingen zeggen niks, maar toch zeggen ze wat. Heb je dat? Nou ja. Mijn moeder zei dan, kijk mis aan. Ja, echt waar. Dat kon ze heel lang volhouden ook trouwens, hoor. Nou ja. Daar ga ik niet meer over vertellen. Maar het was heel onmerkelijk. Die kon dwars door je heen kijken. Echt waar. Keek zo naar binnen. Ja. Nou ja. Ogen. En zijn voeten waren blinkend koper, gelijk. En gloeiden als in een oven. Koper wordt altijd in verband gebracht met vuur. Men zegt omdat het iets met de kleur te maken heeft. Maar het voert nou wat ver om het uit te leggen helemaal. Maar koper hangt samen met de verzoening. Oh, laat ik het eens zo zeggen. Het Nederlandse woord voor koper is hetzelfde als het Hebreeuwse woord voor verzoening. Kafar. Koper. En dat is zo, dat schijnt zo te zijn, dat is zo, want je kan die dingen allemaal niet bewijzen. Omdat verzoening weliswaar aan de ene kant houdt in bedekking, zoals het verzoendeksel. Het kafaret, meestal zeggen we kaporet, maar met een P in plaats van de F. Maar het is dezelfde Hebreeuwse letter, kaporet, kafaret. Maar verzoening houdt ook in dat partijen bij elkaar gebracht worden, met elkaar verbonden worden. Dat komt omdat dingen bedekt zijn in de zin van weggedaan en dan is die scheiding weg, dan kan het weer bij elkaar komen. Vandaar dat wij via het Grieks twee verschillende woorden hebben voor verzoening. Eén is het Hebreeuws van bedekken en het andere is twee partijen die tot elkaar gebracht worden. Maar eigenlijk is het één en hetzelfde ding in het Hebreeuws. En koper, kafar is in het Hebreeuws dus bedekken in de eerste plaats. Maar het neemt niet weg dat hetzelfde woord koper juist ook uitdrukking geeft aan communicatie, verbinding en dingen die bij elkaar gebracht worden. Het is een wat ingewikkeld verhaal. Ik weet niet hoe het nu is, maar tot voor kort was alles wat naar verbinding moest brengen in onze levens en in de maatschappij, was van koper. Dus dan krijg je koper, elektriciteitsleidingen, messing, in ieder geval koper. En koperen waterleiding, koperen gasleiding, het is nou allemaal kunststof en zo. Maar ook koperen deurknoppen, koperen scharnieren, want als je erbij moest via koper enzovoorts. Heb je dat nog? En voor zover er iets was wat scheiding bracht. U weet wat je moet doen tegen algen in je aquarium? Vroeger gooiden we dan een stuiver in het aquarium. Ja, ik weet niet. Bestaan de stuivers nog eigenlijk? Hoeveel koper zit er eigenlijk nog in? Of zijn die ook voor plastic, die dingen? Van blik, geloof ik. Heb ik in Scheveningen gehoord. Over het geld. Maar toe maar. Maar het is serieus waar. Met koper heeft een reinigende werking. En niet zo lang geleden las ik nog een of ander oud boek over wat het maar was. Over dat inderdaad deurknoppen enzovoorts van koper gemaakt werden. Omdat die ontsmettende werking hebben op de. Zodat de besmetting niet overgebracht wordt. Dus daar heb ik aan het ziekenfonds gevraagd over die de pak. Maar ging niet door. Maar koper brengt verbinding. Dan hadden we het al over de koperen trompet. Of zo'n roodkoperen schuiftrompet. Of, die uitdrukking kent u ook niet? Wel, of wel? Het is weer voor zo'n roodkoperen. Dat betekent alles is in orde. Het is voor zo'n roodkoperen. Ken je niet? Er hoort eigenlijk nog achter voor zo'n roodkoperen schuiftrompet. Maar ja, doe maar weer. Maar de signaal, dat is communicatie, beweging, mededelingen en verbindingen die gelegd worden. En niet in de laatste plaats de kerkklokken. Oké, dat is brons, maar dat is dan toch primair wel degelijk koper. Vermengd met tin. Maar die heer moet de boodschap uitzenden. Symboliek, ja, niet of het Bijbels is. Nee, het is algemeen. Dat is het bekende. En dat drukt zich uit in de taal. En wat die voeten betreft, heel het werk Gods is gebaseerd op dat verzoeningswerk. Dat is koper. Vandaar, voor zover verzoening gedaan wordt door offers op het brandofferaltaar van de tabernakel. Het brandofferaltaar is een koperen brandofferaltaar. En voor zover men gereinigd zou moeten worden, niet alleen het aquarium, maar men zelf ook, zou gereinigd moeten worden, dan is het bij het koperen wasvat. En later de koperen zee van de, wat zo heet dat, in de tempel. Hebben we die nog? Dat is een symboliek die ook in de Bijbel gebruikt wordt. Maar het is heel algemeen hoor. Nou. Maar het staat daarop. De andere kant is dat er ook het een en ander staat op zilver in de tabernakel namelijk. Sommige dingen staan op koperen voeten, andere zijn op zilveren voeten. Maar zilver staat ook voor verlossing, maar eigenlijk voor loskoping. Dan is er voor betaald. En het idee van dat er voor betaald wordt, drukt zich uit in zilver. In het Frans hoef je dat niet uit te leggen. Want zilver en geld is hetzelfde woord. Argent. Dus ja, en als er staat op zilveren voeten, ik geloof ik weet het niet heel 100% zeker zo snel, maar ik geloof dat heel de voorhof, hoe heet dat? Dat heet de voorhof toch, ja, van de tabernakel, dat al die zuiltjes, die pilates die er staan, die staan op zilveren voeten. Maar dat is hetzelfde verhaal, het is gebaseerd op verlossing, maar dan dat er een prijs betaald is. Die lossing. Maar hier staat hij op koper. Blinkend koper als in een gloeiende oven, want de oven is een beeld van oordeel. Ook een vurige oven is eventueel enzovoort. En zijn stem als een stem van vele wateren, maar water is een beeld van het woord van God. Wateren. Is nog steeds dan een beeld van het woord van God, maar is uitgebreidheid, pluralis, extensionis, meervoud van uitgestrektheid. enzovoorts. En vele wateren, ja, uitgestrekte kan het niet. Dus of je nou een stem hebt van vele wateren of je hebt een bezuin, zeker als het een bezuin God is, dat maakt voor de betekenis geen verschil. Het is het woord dat verrijkt. En hij ziet eruit vervolgens met in zijn hand 7 sterren. Waarover later meer, want het is vers 20. 7 sterren zijn dus 7 kandelaren, 7 sterren. Het zijn allemaal een uitbeelding van de gemeente als zodanig. Maar daar hebben we het volgende keer over. Uit zijn mond gingen 2 snijdende scherp zwaard. Maar ja, dat weet u langzamerhand. Niet alleen uit Hebreeën 4 of uit Efeze hoofdstuk 6. Dat is een beeld van het woord van God, nog steeds. Dat zijn bekende beelden. En zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht. Maar de zon in Psalm 19, dat is het tweede deel van Psalm 19, tweede helft. De zon is een beeld van de Messias, van Christus. En daarna zingen we erover met kerst weer. Hè? Het daagt in het oosten, want dan gaat de zon op. Maar als de zon opgaat, gaat de heerlijkheid des Heren over u op. En dan zal dus Christus over u lichten. Wat was dat? Jesaja 61? 60? Ik weet zo gauw niet. Efeze 5 dan. Daar staat dat. Maar het is Psalm 19. Over de zon die opgaat als een bruidegom enzovoorts. Maar dat gaat over de komst van de Messias die het licht der wereld is. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Precies, dat is waar een mens thuis hoort. Dood. Want wij zijn alle dood, al was het maar door de kruisiging van de Heer Jezus zelf. Maar daarna wordt het, hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij, vrees niet. En daaraan herken je ook meteen de Heer Jezus. Want sinds zijn opstanding, zie dan met iemand in aanraking kwam, dan zei hij, vrees niet, toch? En zelfs het Matthäus-evangelie, geloof ik, eindigt daar ongeveer mee. Vrees niet, ik ben met u tot aan het einde der aarde. Nee, tot aan het einde der aion, wat het maar was. Vrees niet. Maar op de eerste paasdag verscheen hij al bij zijn discipelen. En toen was het nog lang geen hemelvaarsdag. Maar verscheen hij aan zijn discipelen met... Vrees niet. Zie. Ik ben Jehovah. Maar dat heet dan, ik ben de eerste en de laatste. En ik leef, inderdaad. Ik ben dood geweest, jazeker. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Paulus schrijft dan aan Timotheus dat hij het leven en de onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht. Vervat in het evangelie waarvan Paulus dan dienaar geworden is. En Timotheus ook overigens. En zo verder. Kortom, dit is essentieel voor de hele heilsgeschiedenis. Voor de vervulling van al Gods beloften. Maar bovendien, zijn dood en opstanding maken hem tot de beloofde Messias. Dat is de clou van het verhaal en van de vraag... Wie is die Messias? Wie is de Christus? Wiens zoon is hij? En het antwoord is, het antwoord dat men geeft is zoon van David. Maar ja, dat is maar een half antwoord. Hij zou de zoon van God zijn. Op grond van hetzelfde 2 Samuel 7. En hij werd de zoon van David. De Heer Jezus, Jezus van Nazareth, werd als zoon van God gesteld. Op een bepaald heden, zegt Psalm 2. Heden heb ik u gegenereerd. En Paulus zegt daarvan dat dat was toen God hem uit de dood heeft opgewekt. Dat is Handelingen 13. En Petrus zegt hetzelfde, maar korter, in Handelingen 2. God heeft deze Jezus gesteld tot Here, tot Jehovah dus. Eerst en laatste, Alpha en Omega, begin en het einde. God heeft deze Jezus gesteld tot Here en tot Christus. Want zonen van David, Ja, je vindt er nogal wat in die geslachtslijnen vanaf David, toch? Maar ze waren niet de Messias. Daar moesten ze aan nog wat regels voldoen. Of hoe zeg ik, eisen, is ook niet het goede woord. Ze moesten aan nog wat voorwaarden voldoen die in de oud-testamentische profielschets van de Messias voorkwamen. Hij zou aan Gods rechterhand moeten zitten, want dat zegt Psalm 110. Hij zou moeten opvaren naar de hoogte, want dat zegt Psalm 69, om maar eens wat te noemen. Hij zou dwars door de dood gaan en dus opstaan uit de dood, volgens de beroemde Psalm 23. Nee, al ging ik door een dal van diepe duisternis, staat er geloof ik in een nieuwere vertaling. Maar dat staat er niet, hoor. Er staat al ging ik door een dal van schaduw des doods. Zie je dat men de dood heeft weggeredeneerd? Al lang geleden trouwens. Ik vrees geen kwaad, want gij zijt met mij. Enzovoort. En ik roep altijd, hoezo vrees je geen kwaad als je al gestorven bent? Wat slaat dat nou op? En het antwoord is, hij zou opstaan uit de dood. En dat staat er ook. Want dat is het verhaal van, hij doet mij nederliggen in grazige wijze. Hij richt voor mij een dis aan tegenover mijn tegenpartij. Dus hij vult mijn beker enzovoorts. Dat zijn uitspraken over wat er komt na zijn opstanding. Nadat hij doorheen de dood gegaan zou zijn. Zie? En dat speelt hier een rol. God heeft deze Jezus, die man van smarten, gesteld aan zijn rechterhand, een naam gegeven boven alle naam en verhoogd uitermate boven alles wat er maar is enzovoort. Dat is wat hij staat. En het is op grond van, of krachtens, zijn onvergankelijk leven als eerstgeborene van een nieuwe schepping. Het is dan natuurlijk inclusief zijn hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek, volgens de Hebreeënbrief. Nou, en die, Jezus, die geeft dan opnieuw die opdracht, want er stond natuurlijk al in vers 11, dat was, ik hoorde achter mij een stem als een bezuin. En die zei, schrijf dat in een boek en zend het aan de zeven gemeenten. Daarna zegt Johannes, draai hem om en hij geeft dan een beschrijving van wat hij zag. En dan gaat hij weer verder waar hij gebleven was. Namelijk, schrijf hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en hetgeen geschieden zal na deze enzovoort. En dat zijn dan inleidende woorden. Eerst, en maar grote nadruk, tot deze zeven brieven aan elk van de zeven gemeenten officieel. Maar daarover hebben wij het de volgende keer. Ja. Want het is alweer de hoogste tijd. En wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Heer Jezus Christus, dat wij u mogen kennen als de eerste en de laatste, en als de alfa en de omega, het begin en het eind, als degene uit wie en door wie en tot wie alle dingen zijn. En we danken u dat we mogen leren verstaan en beseffen, ook voor onze levens, dat het niet gaat om ons individueel en ook niet om ons als gelovigen gemeenschappelijk met elkaar of als kerk of gemeente, maar dat uw werk draait om uzelf. Dat wil zeggen dat in Christus al Gods beloften ja en amen zijn en dat de Heer Jezus Christus niet alleen beeld Gods is, maar ook de bouwer van die gemeente waartoe wij behoren. Wij danken u dat we aan u zijn toegevoegd en in u gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus. En dat naarmate wij leren verstaan wie u bent, wij daaruit begrijpen in welke bevoorrechte positie u ons geplaatst hebt. Als eerstelingen van een nieuw verbond, als erfgenamen van dat koninkrijk dat u beloofd hebt van de grondlegging der wereld. Wij zeggen u dank dan ook dat wij vanavond in alle eenvoudigheid, maar ook in alle ernst, uw woord mochten openen om onze ogen te richten op u. gezeten aan de rechterhand Gods en uitermate verhoogd en uitziend naar de openbaring van uw heerlijkheid. En daarom heb ik ook alle vrijmoedigheid om u te vragen op grond van uw beloften. Wees u ons nabij en bewaart u ons van de duisternis en de verwarring van deze wereld, opdat onze hoop alleen op u zou zijn en de vervulling van Gods beloften. Amen.